En ik was eigenlijk de enige donkere jongen op school. En dat was ook nog in die tijd dat, zeg maar, Lonsdale en zo, die gabbertijd best wel heftig was. Dus ik heb ook wel wat discriminatie en zo meegemaakt daar. En dat, ja, daar was ik me ook niet van bewust.
Wie zou je zijn als je terug kon in de tijd? Was het wel goed of heb je spijt? En ben je eigenlijk veranderd? Een mooie tijd en iedereen kijkt anders. Bleef je zitten, bleef je na of bleef je uit de problemen? Hoge cijfers je streven of gaf je 8 voor die 7's? Ik weet niet waar het nu nog heen gaat, maar weet waar het begon. Mijn vraag is, wat zou jij herkansen als je dat nu nog kon? Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Herkansen met Meester Hidde. De podcast waarin ik in gesprek ga met interessante gasten over hun middelbare schooltijd. Vandaag met niemand minder dan Kaza, artiest, songwriter. En we gaan het vandaag hebben over dat hij best wel last heeft gehad van discriminatie toen hij van de grote stad Rotterdam verhuisde naar een dorpje bij Brabant. Ook gaan we het hebben over zijn eerste MC-gig met niemand minder dan Afrojack. En blowen in de pauze. Hoe is dat uiteindelijk afgelopen? We gaan het meemaken. Let's go. Kaza.
Ja, toch.
Je bent er. Welkom.
Ik ben er, man. Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Artiest, songwriter. Volgens mij ook uit een muzikale familie. Heel veel dingen te bespreken.
Zeker.
Maar de eerste vraag, zoals bij elke gast. Waar stond jouw middelbare school? En wat voor school was dit?
Mijn middelbare school stond in Breda. En het was een lyceum, dus HAVO, VWO werd er gegeven. En ja, man, dat.
En wat voor jongen was jij in de klas?
Wat voor jongen was ik in de klas? Ik was ondeugend, druk, maar leraren mochten me op de een of andere manier wel of zo.
Oké, en hoe kwam het dan dat je toch die likability bij die docenten had? Kan je dat plaatsen?
Ja, het was denk ik toch wel een beetje. Ik was zeg maar die kwaai jongen. Maar die toch wel. Ik ging niet te ver of zo. Maar ik ging wel ver.
En was jij dan die guy die dan zijn mattie nog wel even opstookte, die dan wel te ver ging en eruit werd gestuurd, dat jij er goed mee wegkwam?
Ja, weet je wat het was? Ik was wel die persoon. Ik werd meestal als eerst uit de klas gezet. Omdat zeg maar, door mij ging iedereen zeg maar wild doen en shit. Dus dat was wel, ik was wel die, ik zal niet zeggen opstoker, maar ik weet niet, ik nam de klas altijd wel een beetje mee in mijn vibe of zo.
Dus dan dachten docenten, als we hem in elk geval vast buiten zetten?
Ja, dan ben ik, dan zijn ze safe, zeg maar.
En wat gebeurde er vervolgens? Dan sta je op de gang, ging je dan langs andere lokalen lopen?
Nou, bij ons was het, dan moest je je melden. Dus je meldde dan bij de, hoe noemde je dat ook weer?
Concierge, administratie.
Ja, administratie. En dan, ene keer moest je nablijven. Andere keer moest je volgende dag om 8 uur op school zijn of zo. Dus dat soort dingen, man. Dat was wel kut. Want zeg maar, ik had ook echt een hele harde stem. Dus als ik sprak, hoorde je me sowieso altijd.
Ja.
Dus ik was altijd de lul, dat wel. Ik was altijd de lul. Maar ik was ook wel, ze mochten me wel of zo.
Mm-hmm.
Ik had ook wel, kon wel veel maken, zeg maar.
Oké. En is er dan een specifieke docent waar je misschien aan terugdenkt, meneer of mevrouw, puntje, puntje, van, nou, die mocht ik wel. En die begreep dat ik af en toe misschien wat drukker was, maar de band was goed.
Ja, er waren wel meerdere, maar eentje die me zo nu gelijk in mijn hoofd schiet was meneer van Etten. En hij was toevallig ook aardrijkskundeleraar, net als jij.
Is geen toeval.
Is geen toeval. En hij was wel altijd chill, man. Ik was ook bij hem ook wel gewoon, wat ik zeg, ik was gewoon best wel druk en zo. Maar hij begreep dat volgens mij. Ik denk dat hij zeg maar in zijn jeugd ook wel een beetje zo was. Want het was wel een oudere man. Meestal zijn oudere leraren hebben wat korte lontje. Maar hij kon wel veel van me hebben. En ik had het gevoel alsof hij soort van ook wel een beetje van zichzelf terugzag in mijn gedrag of zo.
En dat ik vind het mooi dat je dat zegt, want hij heeft het nooit naar je uitgesproken, nee, begrijp ik. Maar jij had het idee door hoe hij handelde van, ja, hey, hij heeft misschien ook ooit in deze positie, ja, gezeten. Ja. En ondanks zijn leeftijd begrijpt hij mij.
Begreep hij mij, ja. En hij dreigde ook soms wel met bepaalde straffen of zo. Maar dat deed hij dan nooit.
Ah, maar ja, dat kan ook weer zich vertalen in jij die weet het. Ah, hij roept dingen, maar hij gaat het niet uitvoeren. Want welke straffen, waar dreigde die dan
mee? Nou, dat was nog de tijd dat je zegt, maar tenminste, ik weet niet of dat nu nog steeds is, maar we moesten dan, als je straf kreeg, soms een van de straffen was dat je dan zeg maar een A4'tje bijvoorbeeld voor moest schrijven. Met de hele tijd één zin, gewoon de hele tijd moest je schrijven, zeg maar. En hij dreigde dan met dat ik dan een zin moest schrijven. En dan elke letter een andere kleur.
Wauw.
Ja, dat was fucked up.
Wauw.
Dat heeft hij nooit gedaan.
Oké. Okay.
Maar ik wist ook dat hij het niet zou doen. Maar als ik zeg maar door zou gaan of te ver zou gaan, zou hij het wel doen.
Maar je hebt uiteindelijk nooit daadwerkelijk. Ik denk, om op je vraag terug te komen, dat het inderdaad een beetje ouderwets is. Het is eigenlijk mijn ultieme middel. Als de boys echt te ver gaan, dan moeten ze ook zinnetjes schrijven.
Ja?
Maar ik heb juist het omgekeerde van die verschillende kleuren. Zij mogen van mij creatief zijn. Dus je hebt jongens die zeg maar 5 pennen klemmen tussen hun vingers. En dan schrijven ze zeg maar.
Zo
dus die hebben zeg maar de code gekraakt.
Okay,
dus die zijn in een paar minuutjes. Maar dan is het soort van, hè, je lacht er samen om. En voor mij is het dan ook belangrijk. Het gaat niet om die zinnetjes.
Nee.
Maar je bent even bij mij. We kunnen nog met elkaar één op één spreken. Van hé, bro,
dit kan niet.
Volgende keer, weet je, dit is ongeveer de grens.
Maar wat zijn dan straffen die jij meestal uitdeelt als je straf geeft?
Ja, zelden dus. Want meestal gooi ik het echt wel op een gesprekje. En anders is het. Ja, eigenlijk is het altijd gewoon bij mij nakomen en dan in gespreksvorm, maar ook daarin, daarom moet ik lachen. Dat wordt eigenlijk vaak ook veel te gezellig. Want ik mag die dames en heren. Dus dan is het vooral de straf dat ze natuurlijk
langer
bij mij zijn. En meestal merk ik, maar ja, ik merk al tot nu toe in deze podcast, ben ik mezelf alleen maar aan het exposen met mijn trucjes als docent. Maar meestal is zo'n gesprek is vaak genoeg. Omdat je dan op de relatie gooit, op de band en op het wederzijdse respect, in plaats van op een aantal regeltjes op een blaadje die je daarna in een prullenbak gooit.
Ja, dus. En wat het ding is met straffen op school of zo, op de ouderwetse manier, om het zo maar te zeggen, dat heeft ook niet echt zin. Want ja, ik bedoel, je schrijft één keer een blaadje, maar volgende keer doe je het gewoon weer.
Klopt,
zeg maar.
Klopt. Dus dat is denk ik wat ouderwets en beter dat het nu hopelijk anders gaat.
Ja,
maar wel tof dat hij ondanks zijn leeftijd toch jou zo wist te raken.
Ja, man.
Ik heb altijd respect voor mijn oudere collega's. Voor mij is het in zekere zin, ik wil niet zeggen makkelijk, maar ik ken de muziek. Ik kan nog zaalvoetballen met die jongens. En als ik dan een panna uitdeel, kan ik ook weer een week teren of zeg maar die status.
Tuurlijk.
Maar mijn oude collega's heb ik zoveel respect voor, want die moeten op basis van andere vaardigheden natuurlijk de jeugd meekrijgen.
Vaak heb ik het gevoel dat ouderen, tenminste toen had ik het gevoel dat oudere leraren wat meer autoritair waren of zo. Dat ze echt wel meer autoriteit moesten uitstralen of zo. Omdat die de connectie met het jeugdige misschien wat verder is of zo.
Ja, wat niet per se een slecht ding is, denk
ik. Nee, zeker niet. Want dat,
sterker nog, soms denk ik, nou, het mag wel iets strenger zijn.
Ja, want soms heb je misschien een te goede band of zo.
Ja, en dan geniet ik er zelf ook te veel van. En dan voor je het weet is het echt te gezellig. En vergeet ik die uit te leggen hoe die vulkaan werkt, weet je wel.
Precies,
waar ze de toets over moeten maken.
Precies.
Maar daarom, ik leer van mijn oude collega's en zij denken ook van mij, weet je wel. Een soort van wisselwerking. Hey, en meneer Van Etten dan, shout-out naar hem nogmaals.
Sowieso.
Dat was dan de held. Welke docent was echt dat je dacht van, dit is geen klik?
Het was één wiskundedocent. Eigenlijk 2 wiskundedocenten. Meneer Illing heette die volgens mij. En er was nog een andere wiskundedocent. Ik weet zijn naam niet meer, maar hij leek op een surfer. Ja, had echt zo'n surfer.
Soms staat gewoon alleen het uiterlijkje bij, toch?
Ja, man. Ja, maar had zo'n surferkapsel.
Praten die ook heel langzaam? Of,
nee, dat
die
niet.
Die associatie
niet,
heb ik bij
dat niet per se. Okay. Dat niet per se. Maar hun mochten mij echt niet, man. Hun mochten mij echt niet. Ik weet niet waarom. Ik was ook sowieso, wiskunde was niet mijn beste vak. En wat ik zei, ik was al best wel druk en zo. Maar hun mochten mij gewoon niet, man. Ik kreeg altijd straf. Of ik was altijd de lul. Gewoon altijd bij hun.
En dat is ook door de jaren heen nooit meer goed gekomen?
Nee, ja, voor zover ik soort van met hun in contact ben gekomen. Nee, is het gewoon altijd zo geweest. Ja.
Want je zat op een lyceum. Welk niveau heb je gedaan en hoe lang heb je erover gedaan?
In de eerste begon ik op HAVO-VWO. En toen ben ik naar HAVO gegaan. En in de tweede van HAVO ben ik blijven zitten. En daarna heb ik de HAVO gewoon afgemaakt.
Zou ik mogen vragen, waar kwam het blijven zitten door? Was dat een stukje motivatie?
Was gewoon ja, een beetje motivatie inderdaad. Gewoon te lui om te leren, huiswerk niet maken, dat soort dingen. En toen het tweede jaar van het tweede jaar, toen had ik alles al gehad. Dus toen was het heel makkelijk. En eigenlijk heb ik eigenlijk verder de HAVO best wel met gemak gehaald. Ik heb niet veel geleerd of zo. Ik was gewoon... elke dag aan het blowen vanaf de derde of zo.
Okay.
Eigenlijk elke pauze was ik gewoon aan het blowen. En in de klas lette ik gewoon wel een beetje op. Dus dat was wel mijn voordeel. Ik had een goede korte termijn... Is dat korte termijn geheugen? Ik weet niet.
Zou kunnen. Voor een toets is deels korte termijn geheugen natuurlijk echt het stampen.
Ja, ja.
Maar echt de iets begrijpen, weet je wel, een proces.
Ja, precies. Ik kon makkelijk dingen begrijpen, zeg maar. Die werden uitgelegd in de les.
Ja.
Waardoor het dan makkelijker was op een toets dat ik dan nog wat van... Als ik dan een vraag zag, dan dacht ik van, oh ja, dat had hij verteld. En dan kon ik... Of logisch nadenken ook gewoon. Heel veel dingen zou ik gewoon logisch nadenken, man.
Klopt. Dat is eigenlijk de grootste tip die ik mijn klas meegeef.
Ja.
Ook dat is weer zo'n self-exposed momentje. Maar je kan een aardrijkskunde toets halen zonder keihard te leren. Om gewoon goed die vraag lezen, goed die bron lezen. Ja. Je antwoord netjes formuleren.
Soms zit het antwoord ook al gewoon in de vraag.
Oh ja, kom een keer langs alsjeblieft. Want dit probeer ik ze uit te leggen. Dan horen ze het een keer van een ander.
Ja, toch? Ja.
Het antwoord zit vaak gewoon in de vraag verwerkt.
Zeker.
Grappig. Voordat we te veel op... We hebben geen oude aardrijkskunde examens die ik hier ga laten maken. Maar als ik je goed begrijp, je leerde best wel makkelijk. En dat gaf je de mogelijkheid om in de grote pauze gewoon lekker met de boys een klein jointje te roken.
Ja, ik zou het niemand willen adviseren.
Mm-hmm.
Want op die leeftijd is het zeker niet goed voor je hersenen. Ik heb er ook wel hinder van ondervonden uiteindelijk in mijn latere leven. Maar ja, dat was wel wat ik deed. Ja.
Op dat moment was het wel. Als ik vragen mag, welke hinder heb je dan ondervonden?
Dat ik gewoon op een gegeven moment paranoia werd. Tegen depressie aan zat. Mijn korte termijn geheugen ging heel erg achteruit. Ik vergat heel veel dingen. Heel veel simpele dingen. Bijvoorbeeld liep ik naar de keuken om iets te pakken. En dan was ik in de keuken was ik vergeten wat ik ging pakken of wat ik ging doen. Of weet je, dat soort dingen.
Ja.
Dus dat was niet fijn.
En die periode was wel echt na de middelbare school, dat zeg maar die...
Ja man, toen begon het echt in te slaan. En ik ben ook op een gegeven moment de tijd gestopt. En dat heeft me wel goed gedaan.
Oké. En is het dan zo dat je die periode wel hebt kunnen afsluiten? Van echt wat je zegt naar de keuken lopen en gewoon die extreme klachten zijn nu...
Die zijn nu wel weg. Maar ja, mijn geheugen is nog steeds niet altijd... is niet wat het geweest is. Maar bijvoorbeeld met muziek maken heb ik wel weer een goed geheugen.
Oké. En dat is wel wat je doet en waar je goed in bent. Daarom, dus in die zin.
Ja.
En dan toch even terug naar die schoolperiode. Want ik ben altijd benieuwd. Ik ben ook docent. Ik kan ook aan mijn leerlingen zien of ze eventueel in de pauze iets hebben gedaan.
Ja.
In de periode dat je wel eens blode, is er dan echt een verschil tussen de ochtend- en de middagles? Het is eigenlijk gewoon een persoonlijke vraag. Want ik zie wel eens leerlingen binnenkomen dat ik denk...
In de ochtend?
Zeg maar, nee, in de ochtend zijn ze dan gewoon helder. Ja. En dan na de grote pauze komen ze net iets meer...
mellow binnen. Ja, nou ja, voor mij soms bloot ik ook in de ochtend. Maar meestal was het wel in de pauze, zeg maar. Begon eigenlijk vanaf de eerste pauze. Dus de ochtendpauze, zeg maar. En we hadden zo'n spot vlakbij school waar we altijd gingen smoken, zeg maar. En ik weet nog, één keer waren we ook gepakt door een leraar. Die kwam toen aan. En toen gooiden we snel die joint weg. Maar die leraar wist natuurlijk al lang wat we aan het doen waren. Ja. Maar die had ons gegund. Die had niks.
Je gooide die joint weg. Je pakte je boek en jongens. Ja,
bijna wel. Okay. Bijna wel.
Ja. Dus, dat is dan echt caught in the act. Maar ik wilde de vraag herformuleren. Had je het idee dat docenten het wel eens door hadden?
Ja, sowieso. Sowieso. Maar ze zeiden er gewoon meestal niks over.
Oké.
Ja, ik denk dat het... Dat is ook wel een beetje... Ik weet niet hoe dat nu zit of hoe dat voor jou zit. Maar ja, je weet, op die leeftijd zijn heel veel jongeren... die gaan experimenteren met dat soort dingen. En die leraren zijn vaak zelf ook jong geweest. Die hebben ook het een en ander meegemaakt. Dus ik denk dat ze in die zin gewoon een soort van gedoogbeleid voeren. Zolang het maar niet de spuigaten uitloopt of zo.
Ja, Ja, ik denk dat in essentie experimenteren goed is. Zolang het inderdaad, ja, eigenlijk wat jij zegt, niet de spuigaten uitloopt. Ja. En dat zijn ook open gesprekken die je kan voeren met jongeren over bijvoorbeeld hun alcohol- en drugsgebruik.
Zijn er wel eens leerlingen geweest waar het echt een probleem was en dat je echt merkte van, joh, ik moet even met hem gaan zitten of andere leraren?
Dat is wel eens gebeurd, ja. Ja? Dus gewoon... Ik probeer wel altijd leerlingen met de vraag te laten komen. Niet per se deze vraag, maar meer dat zij ook behoefte hebben om met mij te praten. Want anders kom je echt als een soort van handhaver van, hey, dit is niet
precies,
goed. Want
precies.
Kijk, eindstand, even los van al dreppen en gezelligheid. Ja. Uiteindelijk ben je wel hun leraar.
Ja,
en dat is je band. Maar ik heb wel eens die gesprekken gevoerd. Dat ze gewoon wel eerlijk zijn van, hey meester, ik merk dat het nu van een paar keer per week naar zoveel per week gaat. En... Het zijn wel toffe gesprekken, moet ik zeggen. Maar ook moeilijke gesprekken.
Ja, snap ik, man.
Omdat ik aan de ene kant op mijn woorden let. Maar aan de andere kant wel... Blijkbaar komen ze naar me toe, toch? Dus blijkbaar hebben ze een hulpvraag bij mij.
Ja,
dus het zijn vooral mooie gesprekken. En met verschillende uitkomsten.
Ik weet niet of ik dat zou durven, man.
Met je docent?
Ja,
omdat
man.
Er te veel zeg maar op het spel staat? Of?
Ja, gewoon op die leeftijd. Ik zou niet met de leraar daarover gaan praten.
En waarom niet?
Bang dat ze misschien mijn ouders zouden contacten of wat dan ook. Of dat er bepaalde gevolgen aan zouden zijn. Bijvoorbeeld maatregelen zouden worden genomen. Mm-hmm. Of zo weet ik veel wat. Ik weet niet. Ik zou dat niet... Als ik zo terugkijk op mijn jeugd, zou ik dat niet gedaan hebben.
Ja, begrijpelijk. Ja, ik kan het alleen met mijn eigen middelbare schooltijd vergelijken. Maar ik weet wel dat leerlingen met mij meer bespreken dan ik ooit met mijn docent heb gedaan.
Ja, maar dat snap ik ook wel. Ik bedoel, ik denk ook... Dat jij van de docenten op school wel een van de personen bent die het meest op één lijn zit met de leerlingen, zeg maar.
Mm-hmm.
En dus ik begrijp wel dat er dan makkelijker zo'n vertrouwensband kan ontstaan. Of mm-hmm.
Ja, ik hoop het, weet je. Een stukje bescheidenheid, maar ook... We zouden het een keer aan mijn leerlingen moeten vragen.
Ja,
dat is eigenlijk het enige antwoord dat ik kan geven. Want zij weten of dit zo is. Maar ik hoop dat ik een steentje bij kan dragen.
Ja,
en die gesprekspartner kan zijn. En natuurlijk heb je wel eens na een diploma uitreiking van... Ja, dat is gewoon zeggen van... U was niet echt een meester. U was meer een soort van extra oudere broer. Ja, dan smelt je hart wel eventjes
als ik eerlijk ben.
En dan doet wel iets met je.
Tuurlijk.
Want dat is precies die guy die heel het jaar zo in de klas zat.
Oh,
en dan dat één op één tegen
je zegt. Dat ineens zeggen, dat is hard.
Dat is wel tof. Hey, even terug naar Breda, zeg maar. Wat voor omgeving ben je opgegroeid? Ook even los van school. Wat deed je buiten school? Met wie hing je?
Nou ja, het is wel grappig. Want ik ben opgegroeid in Rotterdam.
Mm-hmm.
Tot mijn 12e of zo. Maar net toen ik naar de middelbare school ging, verhuisde ik naar Breda. Naar een dorpje in de buurt van Breda zelfs. Echt platteland was dat. Gewoon aan de Belgische grens. En toen later ben ik naar Breda verhuisd. Dus ik heb eigenlijk in de jaren dat ik begon te puberen, ging ik van een soort van de hoed, zeg maar. Gewoon Rotterdam-Zuid. Gewoon echt multiculturele buurt, Beverwaard is buurt met
Beverwaard
veel,
ken ik,
een serieuze buurt, om het zo maar te zeggen. Ging naar gewoon het platteland.
Hoe was die transitie?
Oh, dat was een gekke switch, man. Dat was een hele gekke switch, want ik kwam van een plek waar gewoon heel multicultureel en zo. En toen de tijd was criminaliteit niet zo hoog als nu. Het was er wel degelijk, maar niet zo als nu. Maar ja, dus ik kwam uit een best wel gewoon stadse omgeving. Toen ging ik naar het platteland. Wat me allereerst opviel was dat er gewoon heel veel blanke mensen waren, zeg maar. En ik werd me daar echt bewust van dat ik een andere huidskleur had, zeg maar. Want dat was ik dus eerst niet. Omdat alles was gewoon gemengd. Er waren Nederlanders, er waren Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, bla bla bla. Alles door elkaar heen. En daar waren eigenlijk bijna alleen maar Nederlandse mensen en een paar Marokkanen. Maar die waren ook maar op één hand te tellen, zeg maar. En ik was eigenlijk de enige donkere jongen op school. En dat was ook nog in die tijd dat, zeg maar, Lonsdale en zo, die gabbertijd best wel heftig was. Dus ik heb ook wel wat discriminatie en zo meegemaakt daar. En dat, daar was ik me ook niet van bewust. Dat bestond. Ja, ik was me wel van bewust dat het bestond. Mijn moeder had het me verteld, maar ik had het nooit ervaren op een manier. Totdat ik daar ging wonen, zeg maar. Dus dat was wel wennen, man.
En wat deed dat met je? Om uit die omgeving, die vertrouwde omgeving, te worden gerukt in een omgeving waar er soms mensen zijn die die jou als anders zien?
Was moeilijk, man. Ik heb echt vaak... Maar ik ging wel ieder weekend nog terug naar Rotterdam. Want mijn vader woonde nog daar. Maar ik weet nog dat ik dan soms in bed lag. En dat ik dan echt zat te dromen of zo van... Van ja, als ik later groot ben, ga ik in Rotterdam wonen. Deze mensen hier, wacht maar als ik bij mijn boys van Rotterdam kom. Weet je wel, dat... zo vibe. En ik heb ook wel eens gewoon gevochten. Gewoon mensen ja.
Dat je zo erg werd uitgedaagd. Ja, man, ja, en waarschijnlijk door een groep.
Ja,
dat
man.
Je gewoon eenmans...
Ja, man. Ja, man.
Je mannetje moest staan.
Ja, man. Dat, ja, zeker. Is wel voorgekomen. En toen ging ik naar Breda... En dat was weer wat meer stad, zeg maar.
Maar misschien ertussenin ook, of zo.
Ja,
toch?
Is wel...
Wel een stad, geen randstad,
maar... Ja, precies. Is zeg maar voor Rotterdamse begrippen wel een beetje dorps. Maar
ik snap het.
Het was vanuit waar ik vandaan kwam op dat moment. Dus die plattelandsdorp, dat plattelandsdorpje, was het wel meer stad. En daar voelde ik me wat meer thuis. Maar ook niet helemaal. Maar ik heb er wel het beste van gemaakt. En ik heb echt een leuke middelbare schooltijd. Schooltijd ja, gewoon sowieso gehad.
Kijk je op de schooltijd wel positief terug? Want,
ja,
want wat ik interessant vind is... We begonnen het gesprek met hè, welke jongen hebben we in de klas. Beetje
ja,
druk.
Ja.
Haantje de Forse. Dat is ook een bepaalde status die je natuurlijk krijgt.
Ja.
Terwijl je net inderdaad hebt uitgelegd... Nou, net daarvoor in dat dorp waren het ook al mindere tijden. En lag af en toe in mijn bed dat ik dacht van... Hey, als ze morgen weer op me afkomen, moet ik dan weer...
Ja, man. Ja. Nee, maar dat... Weet je wat het is? Dat is een beetje... Ook al in het leven, je weet toch... Het is niet altijd... Altijd rozenkleur en maneschijn, snap je? Je hebt mooie en mindere momenten. Dus...
Sorry dat ik je in de reden val. Dus neem je het nu misschien zelfs als iets positiefs mee... dat je die tijd in elk geval hebt meegemaakt?
Zeker, zeker.
Wat heeft het je opgeleverd?
Nou ja, bijvoorbeeld... Ik heb echt heel veel verschillende kanten van de maatschappij gezien. Ik kan daardoor dat ik op zoveel verschillende plekken heb gewoond... kan ik met heel veel verschillende lagen van de maatschappij... of de bevolking... kan ik gewoon communiceren en me... hoe zeg je dat? Relativeren? Of gewoon met mensen.
Ja, en jezelf identificeren met anderen.
Ja, dat wilde ik. Dat woord zocht ik. En mensen zich ook met mij. En dat is denk ik voor mijn muzikale carrière ook gewoon heel. Gewoon, daar heb ik heel veel aan gehad. Bijvoorbeeld, als ik nu in een plek als Brabant kom of zo, of weet ik veel, Friesland. Ik zeg je eerlijk, ik vind dat allemaal een beetje hetzelfde type plekken. Merk ik bijvoorbeeld bij boekingen dat ik gewoon heel makkelijk met die mensen kan communiceren. Waar ik dat anders misschien wat minder goed had gekund.
En
dan
ja.
Misschien niet minder goed, maar misschien dan toch op een manier overkwam bij die mensen dat zij niet per se zich zo konden identificeren met mij of zo. En dat heeft me wel veel gebracht, moet ik eerlijk zeggen.
Dat is wel een mooie twist, maar het klinkt wel alsof jij nog vaker wel een stapje dan die kant op moet doen. Of wordt ook wel eens een stapje de andere kant op gedaan, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, ik snap wat je bedoelt. En,
want dat zou ja ik natuurlijk nee. als leraar helemaal soort van mooi vinden. Maar,
ja en ja. Nee. Meestal is het toch wel, als je naar zulke plekken gaat, van ja, je bent bij ons. En, maar kijk, het is ook anders. Als je als artiest ergens komt, dan... Zijn mensen wel sneller geneigd om het je naar je gemak te maken, naar je zin te maken. Maar soms is het zeg maar wanneer het is grappig om te zeggen, maar wanneer bijvoorbeeld Nederlandse mensen die stap naar je toe willen doen, kan het soms ook een beetje verkeerd overkomen, zeg maar. Op een manier dat het bijna niet beledigend, maar gewoon. Ze hebben het niet door, maar
bedoelen het goed.
Ze bedoelen het goed, maar...
Nogmaals, lieve luisteraars, ik ben ook gewoon Nederlands, maar ik ben in Den Haag opgegroeid.
Ja,
en ik heb, denk ik, als ik zo vrij mag zijn, als Nederlander dan de multiculti-situatie meegemaakt. En natuurlijk, we hadden altijd de jokes over en weer. Dat,
ja, tuurlijk.
We hadden ook een groepje van Turkse jongens, Marokkaanse jongens, Surinaamse, Antilliaanse. En de Surinaamse boys kwamen altijd te laat.
Ja.
En ik was gierig en bij mij had mijn moeder alleen maar plakjes kaas en worst. En mocht je er maar één pakken.
Tuurlijk.
Dus vaak is het goed bedoeld. Maar, ja. maar ik snap wat je bedoelt.
Ja, zeg maar, zeggen. Soms kan het net ja, een beetje verkeerd vallen of zo. Maar
jij
ik
ziet de goede
dat.
Intentie.
Ik begrijp
en,
dat,
En je
juist.
Begrijpt het doordat je
Precies.
zeg maar, op die verschillende
Precies.
plekken hebt gewoond.
En het is ook de toon die de muziek speelt, zeg maar. Op wat voor toon en met wat voor houding zeg je iets? Of wordt iets gedaan? Wat ik zeg, dus doordat ik ook op die plek heb gewoond, weet ik ook zelfs daar met zulke situaties om te gaan. En kan ik ook bijvoorbeeld iemand op zijn plek zetten zonder boos te worden, zonder iemand te beledigen of iets dergelijks. Maar gewoon mensen laten inzien dat bijvoorbeeld wat ze doen niet helemaal juist is, maar gewoon op een grappige of ludieke manier.
Mooi,
of zo.
Mooi. En dat is denk ik zeker een... Onder andere een gevolg van de dingen die je hebt gezien
ja,
en meegemaakt.
Ja, zeker.
Je begint terecht over je muziek, want daar gaan we naartoe.
Okay.
Alleen, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is... je hebt natuurlijk wel wat verhuisd gedurende je middelbare schooltijd. Mm-hmm. Je hebt me een beetje verteld over Rotterdam, het dorp bij Breda en Breda. Maar hoe was jouw thuissituatie? En welke rol speelden je ouders of je gezin in zeg maar, hoe jij op school was?
Mijn thuissituatie was wel gewoon goed. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 10 was. Dus net voordat ik naar de middelbare school ging. En toen kreeg mijn moeder uiteindelijk een nieuwe vriend. Dus in dat dorp bij Breda in de buurt. Toen gingen we daar wonen. En toen woonden we met hem en zijn kinderen. En was gewoon nog een goede thuissituatie. Alleen maar love naar hun. Nog steeds. Mijn moeder is niet meer samen met die man. Maar als ik hem nu zou zien of whatever. Gewoon topgozer. Zijn kinderen ook. En dat had gewoon ook een goede invloed op mij. Wanneer ik op school zat of zo. Ik had geen issues aan mijn hoofd van thuis of zo.
Ja, dus je werd gewoon gesupport. En dat was gewoon stabiel,
zeker,
zeg maar.
Zeker.
Tof.
Ja, man.
Dan toch naar de muziek, want waar is muziek voor jou begonnen? Hoe oud was je? Wat ging je doen?
Ja, bij mij is het eigenlijk gewoon een beetje met de paplepel ingegoten. Mijn vader die zat in een band, een Surinaamse band. En hij had altijd een studio thuis. Nog steeds, overigens. Hij nam me altijd gewoon mee op sleeptouw. Dus bijvoorbeeld eigenlijk vanaf ik baby was, ging ik al wel eens mee naar optredens van hun. En zo gauw ik kon lopen en praten, wilde ik ook gelijk meedoen. En dat mocht ook soms dan. Dan bijvoorbeeld in de pauze. Ik vond de drumstel echt een heel mooi instrument. En in de pauze ging ik altijd bij... Ik ging altijd heel die show ging dan bij de drummer staan. En dan als ze dan pauze hadden, dan mocht ik even drummen. En dan ging ik drummen zo. En dan had hij me een klein riffje geleerd. En dat moest ik dan oefenen. Dan ging ik de hele tijd oefenen. Dat was heel simpel gewoon. En zo ben ik eigenlijk zelf verder gegaan. Heb ik mezelf leren drummen. En eigenlijk vanaf... nog voordat ik kon praten, zong ik al liedjes. En mijn vader nam me dan op. En dan freestylde ik gewoon liedjes. En dan met halve woorden of met hele woorden, zinnen, whatever. Dus ik ben eigenlijk gewoon spelende wijze in de muziekwereld beland. Maar dan niet professioneel, maar wel gewoon spelende wijze. En uiteindelijk heeft mijn vader me ook, toen ik 5 was of zo... Toen had mijn vader een contract opgesteld. Met als je 3 liedjes maakt of zo. Ja, 3 liedjes maakt. Dan krijg je 50 gulden. 25 gulden. En dat was veel geld voor die tijd. Kon je veel snoep verhalen.
Ik wil net zeggen, meteen goede deal getekend. Je eerste deal was meteen...
Ik had getekend. Het duurde wel lang voordat ik die liedjes af had. Maar toen ik ze af had, had ik dat geld ook wel. En toen
meerdere zakken snoep.
Ja man. Dus mijn vader heeft me wel...
En wat was zijn intentie, denk je, achter dit?
Ja, wat ik zeg. Dus mijn vader heeft me wel altijd geprikkeld en gestimuleerd om ermee bezig te blijven en verder te gaan. En ik denk dat hij ook wel in mij zag dat ik... een bepaald talent had of zo. Want ja, dat was wel aangeboren ook wel. Het ook wel een beetje aangeleerd, maar vooral aangeboren. Want toen ik net kon praten, was ik al... Ja, als ik bandjes van toen terugluister, klonk het wel redelijk voor iemand van 3 of 4 ja. of zo. Zeg
je,
maar.
Je hebt de bandjes nog van ja, die eerste man, 3
ja,
tracks.
Man, ja, man. Ja, oh, nou, niet de eerste 3, maar gewoon van echt liedjes ja. van toen die tijd, zeg maar. Ik heb echt veel liedjes opgenomen toen. En ja, dat is wel leuk om terug te horen.
Tof, tof. En dat is echt, echt als kleine jongen, zeg maar, bij dat drumstel.
Ja, man.
Hoe heeft dat zich geëvalueerd in je middelbare schooltijd?
Nou
de muzikale
ja,
kant.
Toen op een gegeven moment, toen was ik wat ouder. Want ik zong ook, ik had een liedje dat ik zong, dat was nog op de basisschool. Had ik een liedje, een Indianenlied. Wat ik zong en wat ik dan ging optreden op talentenjachten en bij mensen op feestjes. Want door die talentenjachten kwamen, waren er mensen die daar zaten en die dachten dan van, hey, ik ben dan, dan jarig, kan hij dan komen optreden? En dan kreeg ik bijvoorbeeld 20 gulden of zo, mm-hmm. 10 gulden, whatever. En dan ging ik daar optreden. Maar op een gegeven moment vond ik dat niet meer leuk. En toen ging ik, was ik gewoon even op drummen gegaan. Echt voor volledig op het drummen. Maar dat, ja, dat was op een gegeven moment was ik daar ook een beetje klaar mee. En toen was ik denk ik een jaar of 10, 11. Toen begon rapmuziek me wel echt te interesseren, zeg maar.
Welke artiesten is het mee begonnen vanuit de rap?
Nou ja, mijn vader luisterde sowieso heel veel Tupac. Dus ik heb heel veel Tupac meegekregen vanuit mijn jeugd. Tupac, Nas, Biggie, et cetera. Maar bij mij begon het wel echt vanaf 50 Cent, Fat Joe, dat soort mannen. Die, toen begon ik echt Eminem. Eminem heb ik ook veel geluisterd als kind, zeg maar.
Ja.
En ik weet nog dat mijn eerste rap die ik had geschreven was op beat van Fat Joe, Lean Back. Ja, man. Dat,
je, meteen een beat die je
ja,
pakt,
man. Dat liedje heette The Party. En ja. Dat ging over gewoon uitgaan in de club en zo. Maar ik was nog nooit in de club geweest.
Maar je dacht hier,
maar ik ging gewoon los. Ja, man. Ja, man. Ik weet die tekst ook nog, man. Ik weet hem nog gewoon.
Mm-hmm.
Ja, was, maar
die je toen hebt geschreven?
Ja, man. Ik kan hem wel voor je spitten.
Let's get it.
Oké. Ik kan hem wel voor je spitten.
Let's get it.
Hey yo, en vrijdag gaan we lekker stappen. Lekker met mijn vrienden chillen. Lekker lol trappen. Hey yo, Akisha. Wel CJ. Want in die ene club, daar draait de goede DJ. Kimpeman uit Rotterdam. Wat denk je ervan? We gaan naar de party, maar die wachtrij is te lang. No spang. Want ik was een VIP. Vanuit mijn plek zijn mooie smatjes wat ik zie.
Hey,
dat was
yo.
Mijn first. Dat was mijn eerste
hey,
first,
yo.
Man.
En je weet hem gewoon.
Ja, man, ik weet hem nog. Ja, tuurlijk, man. Tuurlijk, man. Het is, ja, is voor mij,
Wanneer heb je hem voor het laatst gespit, zo eventjes uit de losse pols?
Nee,
maar als in, ik denk eventjes geleden, toch?
Ja,
maar zeker. Blijkbaar die tekst is zo.
Ja, dat is het eerste wat ik heb dat zoveel geluisterd en zo vaak herhaald in mijn hoofd dat ik dan, ja, dat vergeet ik niet meer. Ik weet heel veel teksten van vroeger weet ik gewoon nog. Ja, maar ik heb dat sowieso met teksten. Dat ik ze bijna altijd allemaal onthoud. Nu tegenwoordig schrijf, ja, de laatste jaren eigenlijk, schrijf ik ook niet meer, bijna niet meer. Dus ik doe bijna alles, schrijf ik in mijn hoofd, zeg maar.
Mm-hmm.
En daardoor, ja, onthoud ik het ook sneller.
Oké, okay. Als in een studiosessie, hoe uitzicht dat? Op dit moment, ja, dat je, er komt uiteindelijk niks op papier?
Meestal niet. Ik, af en toe wel.
Mm-hmm.
Maar meestal ga ik gewoon staan en dan doe ik eerst de melodie en dan doe ik gewoon stukje voor stukje doe ik de teksten. En zo ontstaat dan eigenlijk mijn verse. Of refrein of whatever, het liedje. En, maar dat heeft wel dan, omdat ik zo schrijf, blijft het ook sneller in mijn hoofd zitten. Maar bijvoorbeeld, soms vergeet je wel eens iets. Maar als ik dan een klein stukje van een liedje hoor, dan weet ik het.
Ja, ja, dus misschien juist door het niet op te schrijven, blijft het juist goed in je hoofd zitten.
Ja.
Omdat je vanaf het begin
in je hoofd
al
bezig
moet memoriseren wat die lines zijn.
Juist, juist.
Tof, man. Zo had ik er nog niet naar gekeken. En zeg maar, ik probeer gewoon een soort geschiedenisles, een soort tijdlijn van Casa's en muziek.
Ja,
okay. Dus we zijn nu in de Fat Joe era.
Ja,
zeg maar.
ja. Dus
we komen van de drum.
Ja, we komen van de drum
era. En wat ben je daarna gaan doen? Ik sprak je net even van tevoren. Mm-hmm. En uiteindelijk werd het ook echt. Want je ging nu spitten over ik wil die club naar binnen. Maar
ja,
eigenlijk was je daar nog
ja,
niet.
Dat was ik nog niet.
Maar eindstand kom ging je wel die
wel.
Club. Vertel daarover.
Ja, ik ging dus wat rappen en zo. Ik had ook een keer een rap workshop gedaan. Had ik ook teksten geschreven en opgetreden. Ook mijn eerste rap optreden. Was leuk. Maar toen uiteindelijk was ik een jaar of 15, 16. En toen kwam ik, was eigenlijk op een niet echt talentenjacht, maar een buurtfeest, buurtevenement. Daar had ik dus opgetreden met mijn liedjes van toen. En er was in een andere zaal was er een EDM-zaal, zeg maar. Dus er waren DJ's. En er was een MC nodig. En toevallig die avond draaide Afrojack ook daar. Hij was toen net een beetje opkomend, zeg maar. Ja. Hij was nog niet zo bekend als dat hij nu is. Maar ja. Hij was wel een beetje bekend.
Ja.
En toen hadden ze een MC nodig. En ik, ja, ik was gewoon van ja, toch is cool, let's go. Dus toen was ik daar op het podium gesprongen. Ging ik MC'en en mensen vonden het tof. En uiteindelijk ook bij Afrojack ge-MC'd. Het was mijn eerste keer. En
nog niet wetende hè, dat Afrojack ook gewoon, zeg maar, als een soort raket uiteindelijk...
Precies. Ja. Nou, hij was toen al wel groot. Hoor. Hij was toen al wel voor die tijd redelijk groot. Okay, maar niet, zeg maar, nog niet het wereldniveau waar hij nu is. Maar ik weet nog dat ik keek al wel naar hem op. En ik stond daar zo de hele tijd de MC. En ik tik hem zo aan. Ik zeg, wat doe ik het goed? Keek hij me zo aan. Zei hij van, ja, wel oké. Okay. Ik zeg, oké. Okay. Hij zegt, ja, je moet alleen iets vaker je bek houden, zegt hij. Ik zo, oké. Okay. Ik zeg, ja, maar het is mijn eerste keer. Hij zegt, oh, is je eerste keer? Oké, okay, ja, dan doe je het wel oké. Okay. Dan doe je het niet verkeerd. Dus toen hield ik wat vaker mijn bek, zeg maar.
Ja, MC maar, is natuurlijk anders dan een track volgens.
Ja, precies,
zo, ja.
Precies. Ik was heel erg op gewoon...
Ja, maar je bent gewoon dat podium opgesprongen.
Ja, man. En daar
is die MC... MC-carrière
begon toen een beetje, zeg maar. Dus toen ging ik dat vaker doen. Er was een jongen uit de buurt die DJ was. Die had best wel veel boekingen. Dus ging ik met hem mee. En... Toen kwam ik in contact met organisatoren van feesten.
Mm-hmm.
Toen werd ik vaste MC van een aantal feesten. En toen begon mijn MC-naam een beetje te leven. En toen heb ik echt voor best wel lang gedaan. Van mijn 16e tot mijn 23ste, 24ste of zo.
Mm-hmm.
Naar 23ste denk ik. Ik ben nu 29. Ja, dus ik heb dat wel een tijdje gedaan. Ik weet nog, ik was echt jong en ik was 17 of zo. Ik mocht niet eens, bepaalde clubs mocht ik niet eens binnen.
Nee.
En dan stond ik daar gewoon te MC'en. Nacht, gewoon afterparty clubs die gewoon open gingen om 5 uur in de nacht. En dan ging ik slapen en dan zet ik mijn wekker om 4:30. En dan ging ik gewoon naar de club, zeg maar. Ja. Ging ik daar
En die eerste dagen ging je dan om 5 uur naar de club en moest je om 8:30 weer bij... Meneer Van Etten in de les?
Nee, dat was een weekend.
Wel echt weekend. Okay, ja. Soms heb je die door de week feest. Hoe combineer je het met school?
Maar... Nee, zo ver was ik nog niet. Okay. Nee, dit was wel echt weekend. Maar het was leuk, man. Leuke tijd. Ik heb echt veel clubs door heel het land gezien. Veel plekken gezien. Veel mensen leren kennen. Ook geleerd hoe je met publiek omgaat. Het heeft me wel heel veel gebracht. Ook in mijn huidige carrière. Als ik optreed, hoe ik gewoon het publiek...
Maar je zag toen al van dit podium en deze setting is wel iets voor mij. Misschien dat podium wat je in het klaslokaal af en toe te veel pakte... in de ogen van een docent, kon je nu in principe fully pakken.
Zeker. En trouwens, om weer terug te komen op de middelbare schooltijd. Op onze middelbare school in Breda hadden we ook een ZEP-avonden. 3 dagen was het. En dat was een soort van bonte avond... Dan konden leerlingen konden auditie doen. En dan kon je met jouw talent, wat je talent ook mag zijn. En dan waren er dan 3 dagen, werden mensen geselecteerd. Die konden dan optreden, 3 dagen lang. 3 avonden was echt de hele productie en alles. Was best wel groots opgezet voor die leeftijd. En daar deed ik dan altijd aan mee. Daar kon ik echt mijn ei kwijt. En daar, dat was ook echt tof, man.
Vet. Dus eigenlijk wel al dat middelbare schoolpodium op de open avond.
Ja, daar pakte ik hem wel, zeg maar.
Ja, tof man. Hey, en 3:24, MC'en ging lekker. Ja. Wanneer is echt de switch voor jouw gevoel gekomen naar artiest en eigenlijk ook de songwriter? En hoe is dat gegaan met die muzikaliteit?
Ja, op een gegeven moment was ik het MC'en een beetje zat. Ik vond het een beetje ondankbaar werk worden op een gegeven moment. Omdat de MC. Ik vond dat je als MC best wel veel deed om het feest te maken, zeg maar. Maar ik kreeg niet echt het respect als bijvoorbeeld een artiest of een DJ toen de tijd. Dus toen dacht ik van ja, nee, dat wil ik niet. Ik kan zelf ook muziek maken. Laat me gewoon focussen op mijn eigen liedjes. En toen ben ik dat gaan doen. En toen heb ik ongeveer, ja... Ik was al heel lang bezig met muziek maken. Maar toen ben ik ongeveer 3 jaar gewoon echt serieus muziek gaan maken. En toen op mijn 25ste of 24ste had ik een kleine hit. Onana. En ja, toen begon ik er gewoon meer te maken en uit te brengen. En toen ja, begon het steeds wat meer omhoog te gaan, zeg maar. En tot ik op mijn 25ste of 26ste een beetje begon door te breken. Toen had ik dat liedje met Femke en met Busy. Mm-hmm. En toen begon het wel wat serieuzer te worden. Kreeg ik boekingen, et cetera. Ging ik op tour en alles. En... ja, dat was tof. Ik deed ook veel songwriting tussendoor. Schrijven voor anderen.
Was dat parallel aan elkaar eigenlijk? Ja,
vanaf mijn... Nou, voordat ik doorbrak, deed ik het al een beetje. Voor bijvoorbeeld I'm Aisha en zo. Dat zijn mensen, schreef ik wel eens liedjes. En ja, ik vond het gewoon altijd tof om muziek te maken. Ik heb eigenlijk altijd muziek gemaakt vanuit liefde voor creatief zijn, zeg maar. En ja, dat daarom deed ik het ook gewoon. En omdat ik gewoon ja, sommige dingen niet zelf kon doen. Zeg maar, dus sommige dingen kon ik niet zeggen. Of sommige soort liedjes zou ik zelf niet maken.
En die kon je dan als songwriter?
Bij andere, ja, precies. Ja. Kon ik weer bij andere mensen doen.
Is het schrijfproces heel anders? Want eigenlijk, ik zeg schrijfproces, maar je bent tegenwoordig voor jezelf. Hè? Is het eigenlijk in je hoofd een schrijfproces? Mm-hmm. Is dat als songwriter heel, heel anders voor een ander dan als je het voor jezelf maakt?
Niet per se. Want in principe is het doel of wat je doet is hetzelfde. Je werkt naar een eindproduct toe. Alleen, ja, wat het is, maar als je met iemand of voor iemand anders schrijft en je bent samen of met iemand anders schrijft, laat me het zo zeggen, dan ben je, hou je rekening met wat die persoon wil en wat die persoon zijn stijl is en wat die persoon zou zeggen. En dus je kruipt eigenlijk als het ware in de huid van die persoon. Dat vind ik het toffe ervan, omdat je dan een soort van alter ego creëert of zo, waarbij je zeg maar. Ja, gewoon uit je eigen huid kruipt en vanuit iemand anders muziek maakt.
Mm-hmm.
En dat is, vind ik tof om te doen.
Ja, tof man. En is er dan, zijn er dan artiesten waar je graag nog een keer mee zou willen samenwerken vanuit dat oogpunt? En dat mag dan even internationaal zijn eventueel?
Ja, ik zou het... Ik vind alles tof. Ik vind echt... eigenlijk alles wat ik hard vind... Iedereen die ik hard vind, daar zou ik wel gewoon mee willen kunnen werken.
Mm-hmm.
Ik heb niet per se dat ik denk van ja, oké, met die zou ik echt nog graag een keer willen werken. Ja, tuurlijk Drake of zo, ja, maar dat is een niveau, ja, dan moet je gewoon
who knows?
In belanden, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar ik heb niet per se als doel van ik wil met die of die persoon nog werken. Ja. Ik heb ja eigenlijk met in Nederland bijna iedereen wel... wel gewerkt.
Ja, toch? Ja. In de scene.
Ja, zeker.
En wat kunnen we in de toekomst van jou verwachten op muzikaal gebied of op content gebied? Zijn er dingen die je ons al een beetje kan meegeven van watch out for this?
Ik ben nu bezig met mijn EP. Die is bijna klaar. Ik heb heel lang ook geen muziek uitgebracht. Ongeveer een jaar.
Van waar?
Ja, het was een beetje corona, man. Mm-hmm. Ik moest even mezelf weer vinden. Ik had geen shows. Mijn leven was heel even, zag er heel anders uit ineens.
Mm-hmm.
En maar ja, mijn muziek is toch wel voornamelijk clubgericht, zeg maar.
Ja.
Dus ja, ik was eventjes... Ja, ik wist even niet welke kant ik op wilde of moest gaan.
En dat wist de overheid soms ook niet. Waardoor jij weer niet wist wanneer je weer in
precies,
die club kon.
Ja. Precies. Dus ja, daardoor was ik een beetje in de war, zou je bijna kunnen zeggen. En heb ik gewoon tijd voor mezelf genomen. Wel wat muziek gemaakt, maar ook gewoon geleefd.
Ja. En in corona hebben we wel het voor mij in die zeker toen fenomeen ADF podcast gekregen.
Ja, precies. Ook,
eigenlijk als ik, volgens mij zijn dat de woorden van Cartier. shout-out naar Cartier. Uh-huh. Om de mensen even wat entertainment te geven in die saaie coronatijden, ja, toch? Ja, jullie zijn daar in wisselende omstandigheden. We hebben Maximilian hier in de back.
Ja,
hoe was dat om toch met je maten weer even zoiets te maken? In die depressieve coronatijd.
Ja, was tof, man. Gewoon top, man. Je hebt toch weer iets om je mee bezig te houden. Was ook iets nieuws voor mij. Dus ja, dat was leuk, man. Ik heb er ook wel veel van geleerd. Ook weer.
Wat heb je ervan geleerd?
Ja, hoe je radiopodcast maakt, zeg maar. En ja, het is niet per se dat ik daar echt zelf in verder ga of ben gegaan. Maar ja, het is gewoon wel weer een andere kant van creatief zijn. Of ja, niet per se creatief zijn. Het is wel een beetje creatief zijn, maar met media bezig zijn of zo.
Mm-hmm.
En dat is gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om nieuwe dingen te doen of nieuwe dingen te proberen. Ik zou ook bijvoorbeeld wel eens willen presenteren of acteren of iets dergelijks. Mm-hmm. Lijkt me ook tof.
Mm-hmm.
Dus
in die zin, de ambities zijn breder dan alleen muziek. Presenteren, ja, misschien, zeker, acteren.
Zeker. Ik heb laatst ook... Ik ben laatst ook gevraagd om in een serie te spelen. En ik heb auditie gedaan. Ik moet nog bericht krijgen, maar
okay,
wellicht komt dat ook nog.
Oké, dat is wel... We gaan natuurlijk niet zeggen welke serie. Dat is in elk geval... Als je Casa straks op het witte doek zit, dan weet je van... Iemand heeft die auditie wel gewoon geklaard.
Ja, man. Zeker.
Ja, tof. En natuurlijk vanuit mij, denk ik, een logische vraag... Zou je ooit iets met het docentschap kunnen? Of misschien doe je dat al, workshops geven op middelbare scholen? En eigenlijk de vraag, stel jij zou zelf docent zijn. Ja. Wat voor docent zou je willen zijn? Is dat een meneer Van Etten of is dat een andere soort docent?
Je eerste vraag. Ik heb wel eens workshops gegeven op scholen. Dus ik heb op middelbare scholen... Ja, lesgegeven tussen aanhalingstekens. Maar dat is denk ik toch een beetje anders dan wanneer je elke dag voor de klas staat. Want leerlingen hebben een hele andere band met jou. Of hebben eigenlijk geen band met jou. En je komt toch wel wat anders binnen als je rap workshops komt geven dan wanneer je, weet ik veel, Nederlands komt geven of iets dergelijks. En ik ga ook binnenkort een masterclass geven op een school. Dat is via Buma, in samenwerking met Buma Stemra. Dat is wel zo'n groot project. Dus dat ga ik wel doen. En
is dat dan op een middelbare school? En wat is de, zeg maar de kern van wat je dan... Waar gaat die masterclass over?
De masterclass is voornamelijk om leerlingen te betrekken in mijn schrijfproces. En hoe een liedje wordt gemaakt. En hoe ik dat dan doe. En wat ik dan belangrijk vind. En om ze gewoon een beetje een kijkje te geven in mijn muzikale wereld, zeg maar. En ze moeten ook echt opdrachten en zo doen. Dat is wel grappig.
Ja,
dat is wel leuk.
Wel weer, denk ik, een hele andere manier van, ook voor jou, je kennis verspreiden. Dat doe jij al door je werk, maar nu op een hele tastbare manier aan jongeren, zeg maar.
Ja, man.
Een soort van iets teruggeven of zo.
Ja, ja.
Zo klinkt het voor mij.
Ja, is het ook wel een beetje. Ik heb op deze manier nooit echt gewerkt. Dus ik heb wel eens workshops gegeven in het verleden. Maar ik heb nooit echt een masterclass gegeven waarbij je echt mensen echt meeneemt in het schrijfproces of zo.
Mm.
En ze moeten ook bijvoorbeeld een nummer van mij, moeten ze dan gaan herschrijven of zo. Dus dat is wel grappig. Dat vind ik wel leuk. Ik ben
tof,
wel benieuwd.
Misschien
wat
komt
gaat
daar wel
worden.
Iets,
ja,
heel geks uit.
Misschien
toch?
Komt daar iets heel tofs uit. En dat is tof. En om op je andere vraag terug te komen. Ja, als ik zelf docent zou zijn, wat voor leraar zou ik zijn? Ja, ik denk toch wel meer een meester Hidde-achtige.
Dit is niet van tevoren afgesproken.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik zou denken, ja, gewoon een. Ik zou wel op een lijn met die jongeren willen kunnen zitten, zeg maar. En dat zou ik denk ik ook wel kunnen nu, zeker op deze leeftijd. Ik zou niet per se heel streng zijn. Ik ben zelf ook jong geweest. Ik weet ook dat niet per se helpt. Ik heb het gevoel dat op het moment dat je heel geforceerd streng probeert of autoritair probeert te zijn. Dat kinderen daar ook juist expres tegen gas gaan geven. En juist de grenzen op gaan zoeken.
Mm-hmm.
Dus ja, zo zou ik niet willen zijn.
Ik hoor al veel elementen, al het hele gesprek. Ook wat je zei over haar, zit een deel van het antwoord altijd in de vraag.
Mm-hmm.
Op basis van dit gesprek zou je een goede docent zijn, man. Ja? Want okay. Je hebt heel goed door. Je kan, kijk, streng is goed. Kijk, te chill is ook niet goed.
Nee, natuurlijk niet.
Alleen, ik had ook van die docenten, streng om het streng zijn, werkt averechts.
Dat werkt niet.
In het bijna korte uurtje dat we met elkaar praten, heb je het goed door. Dus bij deze ben je van harte uitgenodigd om een keer langs te komen. En dank je wel voor het compliment.
Ja, toch?
Daar doen we het uiteindelijk voor. En ik zit hier ook nu met jou, zodat we die jongere generatie weer kunnen inspireren.
Ja.
Zodat er ook nieuwe meester Hiddes en Kaza's opstaan,
zeker,
zeg maar.
Zeker.
En niet allemaal om docent te worden, maar juist om muzikant te worden, docent, politicus. Gewoon
precies.
Volg je hart. Uiteindelijk, cliché, maar het is wel zo.
Ja, je kan alles worden wat je wilt. En dat is echt één ding wat ik eigenlijk misschien iets te laat ben gaan beseffen.
Mm-hmm.
En denk dat ook niet per se elke jongere van tegenwoordig zich beseft. Maar letterlijk alles is mogelijk. Niks is te ver gegrepen. Met je er bereid bent om voor te werken, weet je. Mm-hmm. Dus ja.
Jullie horen het. Het kan allemaal.
Zeker.
Hey, afsluitende vraag, want ik moet zo zelf nog even aan het werk.
Ja.
Middels de notorious meester Hidden Freestyle.
Oh, shit.
Als jij één ding mocht herkansen op je middelbare school.
Mm-hmm.
Wat zou dat dan zijn? En ik wil erbij zeggen, gebruik het begrip breed herkansen. Het kan een mooi moment zijn, een lelijk moment. Wat zou jij herkansen als je iets mocht herkansen op de middelbare school?
Ik denk toch wel die SEP-avonden, wat ik zei. Die soort bonte avond waar je mocht optreden. Dat was wel een van de leukste dingen op onze middelbare school. En daar keek ik ook wel het meeste naar uit. En het was ook echt een hele happening. Want mensen deden echt auditie. Mensen deden echt hun best. Er werden echt maar bijvoorbeeld,
het leefde echt op school.
Ja, er waren maar bijvoorbeeld
dat is tof.
Zoveel
want
plekken.
Soms is zo'n avond van niemand toch maar als het leeft dan.
Nee, dit was echt een serieus ding. Mensen kochten ook kaartjes en kwamen dan. Ja,
ja, dus ja.
Zaten gewoon elke avond zaten er 300 of 400 man. Het was leuk, man. Het was
dus je
leuk.
Zou terug naar dat willen op die stage, ja, die eerste
man,
liedjes.
Ja, man. Toen was ik ook heel hongerig, heel... Het was voor mij ook een van de eerste, niet eerste, ik had al wel opgetreden, maar het was wel, ja, het was gewoon een goede kennismaking met zeg maar, optreden en voor publiek staan en mensen entertainen. Dus dat was leuk.
Ja, tof man. Ik denk een mooie afsluiter, want inderdaad wel die entertainment kan, maar nog wel in een schoolse setting.
Ja, ja.
En blijkbaar heeft dat je onder andere getriggerd om op de mooie plek te komen waar je nu zit.
Zeker.
Ik wil je heel erg bedanken voor dit toffe gesprek.
Jij ook bedankt.
Veel dingen gehoord. En nogmaals, je bent van harte welkom bij mij op school.
Dat is goed man. Nodig maar uit.
Bij deze. Amsterdam West. Shout-out naar jullie.
Oh shit.
En ik heb het al gezegd, maar we gaan het doen. Ik ga jou vragen om 5 woorden. Ik zeg altijd 6 mag ook. Maar wat er dan gebeurt is dat mensen 6 woorden opschrijven.
Okay.
Die jou doen denken aan het gesprek wat we zojuist hebben gehad. Of gewoon woorden die jou doen denken aan jouw schooltijd of daarna. En dan ga ik doen waar ik goed in zou moeten zijn. Namelijk freestylen. En we schrijven nu de woorden op. Zodat de luisteraar thuis zeker weet dat het een freestyle is. En geen geschreven tekst.
Oké.
Neem rustig de tijd.
Ja, laat me even denken.
Hey, Kaza, heb je wat woorden kunnen verzinnen? Of,
Ja, man. Duurde even, maar ik heb wel wat. Wat ik heb opgeschreven, aardrijkskunde.
Meester met die AK, let's
ja,
get it.
Ja, toch? Oh, shit. Middelbare schooltijd.
Mm-hmm.
Blowen is slecht.
Ja, heel goed.
Ja, toch?
Don't do drugs, kids.
Don't do drugs, sowieso niet. Van Etten, die leraar.
Hey, ja, big man van Etten, ja toch.
Corona. En MC Kaza, voor MC Kaza. Verleden terug te gaan.
Dit moet lukken.
Ja?
Ik zeg, voordat we beginnen, als je denkt, ik gooi wat adlibs of ik ben die hype man, ik ben die MC, feel free to break
goed,
in, man.
Goed, man.
Als je wil overnemen, mag ook. Maar aan de andere kant, niks moet.
Ja, toch? Is goed, man.
DJ, gooi hem erin. Ja, Kaza, meester Hidde.
Mm-hmm.
ADF, we zijn er.
Gang shit. Wat zeg
kan
je, man?
Net iets harder? Let's get
niet
it.
Wat harder in de koptelefoon, alsjeblieft.
Mannen praten veel, broertje dat is bla bla. Geen Ganu, maar ben wel een meester met die AK.
AK.
AK, want ik geef die topo. Rennen voor me, maar niet voor de popo.
Nee toch?
Hey, ja, die middelbare schooltijd.
Tijd.
Zie door je heen alsof ik doorkijk.
Doorkijk.
Weet dat ik doorrij op die rechterbaan.
Rechterbaan.
Geef je die linker, ik kan niet naar de rechter gaan.
Nee toch?
Want ik zeg je dit echt.
Echt.
Don't do drugs, blowen is slecht.
Oh shit.
Hey, en ik kan wel op je bedden doen. Een shout-out naar de meester, ja dat is meneer Van Etten.
Hey,
ik heb die trucjes als Rabona.
Rabona.
Zieke flow, net corona.
Hey,
ik kom zieker dan je oma.
Oma.
Meester Hidde, ik doe het zo ja. Geen slow-mo, niet voor de promo MC Kaza. Meester Hidde, heb die wafel, dat is Maza. Oftewel dat drankje, Hidde, ik bedank je.
Dank je.
Je weet het zelf, ik heb dat drankje en ik kan hem roeren. Ben een MC in de club.
Club.
Ik ben hier met mijn mannen en ze weten what is up. En met Kaza en met Maximilli. Ik luister Lil Wayne, broertje, ja dat is een Millie.
Hey,
ik luister Fat Joe, ja dat is Lean Back.
Lean
ik heb
back.
Die teetjes, ik zet nu die Lean Back.
Lean
nee,
back.
Want we doen hier geen drugs. Ik doe dit voor al die kids en ik doe dit voor geluk. Snap je, ik ben een meester met Mootje en met Bas. Maar binnenkort met Kaza daar zo op die masterclass. What?
Hey,
we gaan afrollen, dit is de laatste zin. Je denkt dit is het einde, maar dit is pas het begin. Meester Hidde, schop er 9 in. Je weet het zelf, ook in die rap shit heb ik zeker zin. Ik ga gewoon nog even door, want ik ben met mannen uit Roffa. Meester Hidde kan shit openen hier net als je shoppa. Hey, ik ben die Agga boy nu 70. Ik hou de stad van mij zo levendig. Ik wilde even schelden, maar dat mag niet. Ben een piraat op de beat, broertje, ik ben een bandiet. Hey, ik ben hier zo met Thomas, ja dat is wel die dopeness. Die mannen willen flowen en die mannen blijven hopen dat ze kunnen tippen aan de Hidde, maar dat kunnen ze niet.
Kan niet.
Ik wil die cijfers aan je gunnen, maar we gunnen je niet. Oké, okay, nu echt de laatste bar. Meester Hidde op de fiets, want ik heb nog steeds geen car. Ciao.
Meester Hidde op, nigga.
Shit, man. Hype, man. Scheisse, hype, man in de back. Ja, je pakte me
ja,
wel, man.
Ja, toch. Hidde op, man. Je komt hard.
Hey, dankjewel, broeder. Dames en heren, ik ben nog een beetje hoog in mijn energie, maar dat is geen stress. Dit was Herkansen met Meester Hidde. Afgesloten met de freestyle. Volgens mij heb ik ze allemaal gebruikt. Aardrijkskunde, middelbare
gedaan,
schooltijd. Blow is slecht. Van Etten, Corona, MC Kaza.
Allemaal. Je hebt nog een paar gekken gegooid zelf ja, uit want, je hoofd, man. Je gooide... Omdat, welke gooide je?
Fat
je gooide Joe. Die Lean Back. Hey, die was hard. Die was gek. Ja, ik heb een teentje. Ik hou die Lean Back. Zeg gewoon, oh, dit. Ik geef je Lean Back. Oh, dit. Die was gek. Die was gek.
Ja, het gesprek heeft ook een invloed op mij.
Ja,
dus dan ben ik klaar met die woorden en denk ik, we moeten door.
Ja, nog meer, man.
Dus
ja,
nogmaals, dankjewel, Kaza, voor het toffe gesprek.
Mm-hmm.
Luisteraar, bedankt voor het luisteren naar Herkansen met Meester Hidde. We zien jullie bij de volgende aflevering. Heb jij nog een paar laatste woorden voor de luisteraar?
Ja man, doe gewoon je ding. Wees wie je wilt zijn. Laat je niet zomaar beïnvloeden door mensen. En alles is mogelijk. Maar je kan zijn wie je wilt zijn.
Kaza said it. Preach. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik zeg ciao.
Peace.
Vond je dit nou een mooie podcast en wil je mij verder supporten? Volg Meester Hidde op Instagram en TikTok. Beluister mijn tracks op Spotify. Ik doe nog een shout-out naar Thomas. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik zeg ciao.